Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb je eigenlijk een beetje gemist, Joost. De traditionele vooruitblik met Perez. Dat hij zegt dat hij toch weer heel veel geleerd heeft.
Ook. Heeft hij gezegd?
Ja,
heeft hij gezegd.
Ja, ik heb het niet gelezen.
Ja. Dat dit het beste seizoen ooit wordt.
Ja?
Is het Perez 3.0?
Ja, nee, het valt ook niet eens meer op als hij dat zegt. Natuurlijk, nee. Want dat zegt hij eigenlijk ook, ja.
Radio check. Loud and clear.
Welkom bij De Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Bahrein. Dat doen we met het vaste team van De Bord Radio, dus met Joost Nederpelt vanuit Bahrein.
Goedemiddag. Ja, ik doe nog even mijn camera goed, want Moeke die keek in mijn neusgaten, zei hij. Dus die doe ik even.
Ja, daar zal de luisteraar niet veel aan hebben.
Nee. Goedemorgen. Goedemiddag is het hier trouwens alweer.
Ja, zeker. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goedavond. Ja, leuk. Ja, Patrick Moeke moet er al om lachen.
Ja, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Ja, daar zijn we weer.
En Hopin is er weer bij. Hopin Tung.
Ja, nog net op het randje van goedemiddag hier ook.
Kijk, wat zitten we weer in verschillende tijdzones allemaal. Wat doen we dan weer goed, hè? Ja, het wordt een spannende week weer, want we gaan eindelijk weer beginnen. Het is raceweek. Het kan een hele rumoerige raceweek worden, want het nieuws over Christian Horner, ja, dat daar wachten we op. Maar wij moeten eerder opnemen dan dat nieuws waarschijnlijk naar buiten komt. Dus jongens, waarom hebben jullie het niet over Horner gehad? Hij is ontslagen, wat is er aan de hand? Ja, wij weten het ook nog niet.
Nee, maar dat is standaard, hè. Dus ik denk dat onze luisteraars er wel aan gewend zijn dat wij opnemen en dat er later dan op de dag groot nieuws naar buiten komt. Dat was met Hamilton en zo en dat was... Ik kan een tal van voorbeelden noemen en dat zal nu ook weer zo zijn.
We dekken ons gewoon even in. Waar we ons niet over gaan indekken is het nieuwe seizoen. We gaan nu eindelijk aftrappen. We gaan zo meteen ook met voorspellingen komen. En aan het eind van het jaar gaan we er daadwerkelijk op terugkomen. Dus wie wordt bijvoorbeeld de grootste verrassing of de grootste tegenvaller? Daar gaan we het over hebben. Allereerst Hopin, Bahrein, de openingsrace. Heb je zin in deze wedstrijd, in deze Grand Prix?
Ja, zeker. Ik heb überhaupt gewoon zin dat het seizoen weer gaat beginnen.
Ja, ik bedoelde eigenlijk inderdaad met de baan, natuurlijk.
Ja, zo bedoel je. Ja, nou, op zich wel. Bahrein is toch een circuit waar over het algemeen borst best veel wordt ingehaald. Dus dat geeft altijd best wel leuke races natuurlijk. We hebben het al aangehaald ook in de voorbeschouwing voor de testdagen. Het is een circuit waar wat heel erg hard is op banden. En dat geeft, die extra bandensetage geeft over het algemeen toch ook wel weer vaak spannendere races. Omdat, strategisch is er gewoon wat meer mogelijk. Tegelijk moet ik wel zeggen dat de strategieën afgelopen jaar niet heel erg veel van elkaar verschilden wellicht. Met maar twee banden die gebruikt werden eigenlijk. Maar er is best wel veel wat in de mik kan gooien daar ook. Hè, met temperatuur en zo. Dus het is eigenlijk wel een gecompliceerde race, maar tegelijkertijd ook wel een leuke.
Ja. Joost, we komen al best lang op Bahrein. Jij wilde daar iets over zeggen.
Nou, ik wilde eigenlijk gewoon even in de groep gooien. Want het is dit jaar de 20e editie. De eerste keer was in 2004. Gelijk even een quizvraag. Door wie werd die eerste race gewonnen hier?
Fernando Alonso?
Nee.
Schumacher.
Schumacher.
Ja.
Ja, er is nog maar één ander antwoord.
Ja, precies.
Ja. Maar die, dat is dus dat is de 20e keer. Hij werd één keer niet verreden in 2011. Toen waren er opstanden hier. Maar dat is alweer een tijdje geleden, gelukkig.
Wordt hij wel voor de 20e keer gereden?
Hij wordt voor de 20e keer verreden nu. En dus de vraag is het een moderne klassieker inmiddels? Want wij voor ons, voor mensen zoals ik die al 40 zijn, en Opin is ook, heeft de 40 ook al aangetikt, voelt het eigenlijk nog steeds een beetje als een nieuwe baan. Maar hij is in principe al 20 jaar oud. Dus is het een moderne klassieker inmiddels?
Nou, ik vind eigenlijk, al die races in de woestijn zijn voor mij geen klassiekers. Ja, het is heel erg dat ik het zeg, maar... ik vind een klassieker moet echt een circuit met een eigen ziel zijn. Dat is Spa, dat is Zandvoort heeft dat ook gewoon. De Nürburgring bijvoorbeeld, die dan al wel weg is. Maar echt dat soort circuits.
Ja.
En ook als je er dan op we zijn... Ja, je bent ook op Bahrein geweest, toch?
Ja, zeker. Ja. Vorig jaar.
Nou, dat is toch... Dat is niet een circuit Met een echte ziel.
Ja, maar dat is echt in de omgeving, 5 kilometer lang, rij je gewoon door een woestijn. En dan heb je de baan opeens.
En uit niets al die lichtmasten. En ik vind het allemaal best wel oud en vervallen. En wat ik daar ook aan bijdraagt, ik vind ook niet dat we hier echt klassieke races hebben gezien. Echt memorabele races waarvan je denkt, wauw, die ga ik nog eventjes met een biertje s'avonds op de bank terugkijken.
Ik moet wel meteen aan Grosjean denken, maar dat is natuurlijk dat is niet door de race.
Ook een moment. Het enige wat ik me echt herinner, wat ik echt een geweldige race vond, dat was die race tussen Hamilton en Rosberg in 2014 of 15 volgens mij.
Ja, zoiets.
Ja. Ja, dat die echt rondeslang met elkaar aan het knokken waren. Ja, dat was echt fantastisch.
Ja, maar toch hebben we dat met Verstappen en Leclerc 2 jaar geleden ook gehad. Ja, dus het is wel een lekker baantje als mensen dicht bij elkaar liggen.
Ja, op zich wel, maar ik vind het alsnog geen klassieker. Nee. Maar ik vind het wel een interessante stelling van Joost.
Ik denk wel dat het een van de leukere banen is. Je kunt wel stellen dat het is eigenlijk een van de eerste nieuwe generatie Tielke banen. En ik denk dat als je kijkt naar de circuits die in de jaren ook daarna zijn gebouwd, kun je wat mij betreft op dat vlak wel stellen dat het een soort van klassieker is. Want het is een van de eerste geweest. Maar ik denk dat het ook een van de betere is persoonlijk. Wat ik zei, de races die we hier zien zijn eigenlijk altijd best wel goed. Wordt veel ingehaald. Hè? En ik denk zeker ook het moment dat ze misschien zijn geswitcht naar het avondformaat eigenlijk. Hoe noem je het? Twilight. Dat men een soort van begint in het licht en donker ingaat. Geeft ook wel weer iets speciaals eraan. Maar ja, wat je zegt is wel waar. Als je vanuit Manama richting het circuit rijdt, dan het eerste wat je ziet is volgens mij een Dunkin' Donuts, een McDonald's naast elkaar. En dan komt het circuit. Maar dat is het wel een beetje geweest. Dat heb je het wel een beetje gehad.
Ja.
Weet je wat voor mij een Formule 1 baan zo mooi maakt? Is als je een inhaalmoment hebt op de baan, dan even iets van een bochtencombinatie en dan weer een inhaalmoment.
Heb je hier wel, toch?
Het mooiste voorbeeld is misschien Brazilië. Met lange rechte stuk, dan heb je nog die Senna S's en dan kan je weer inhalen.
Ja.
En dat heeft Bahrein natuurlijk ook. Waardoor je altijd, als die ene actie of is gelukt of mislukt, heb je nog een kans.
Ja, dat wel. Maar ja, ik vind het ook lelijk dat je ziet weinig tribunes, weinig fans langs de kant.
Ja.
Weinig grindbakken, toch veel uitloopstroken. Mm. Ik hou ook nooit van die circuitjes die waar je meerdere circuits van kan bouwen, zeg maar. Mm. Vind ik ook al niks.
Nee.
Dus help je nog wat zeggen.
Ja, maar Patrick, dan heb ik een andere vraag voor je. Zie je dan liever Bahrein op de kalender of nog een straatcircuit?
Wow.
Ja, dat is moeilijk. Ja, moeilijk. Ja, ligt eraan wat voor straatcircuit je op in. Kijk, een straatcircuit op een vliegveld of weet ik veel wat, dat niet. Een Albert Park zou ik te gek vinden, nog zoiets erbij. Ik vond Vegas achteraf gezien ook gewoon super gaaf, ondanks dat Verstappen allemaal gezegd heeft. Dus
en Baku is natuurlijk ook leuk.
En Baku is ook wel leuk. Dus het is een heel heftig dilemma.
Nou, wat hebben we te zwaar mee, mannen. Het is ongelofelijk. Joost, in ieder geval, dit is natuurlijk wel zo. Als we in Bahrein zijn, dan begint het seizoen. Dat is natuurlijk wel klassiek eraan.
Dat is nog niet zo heel lang zo, toch?
Nou, ik vind dit... Ik ben het absoluut niet mee eens.
Nee, maar dat is gewoon een feit, toch?
Nee, het seizoen begint eigenlijk altijd in Melbourne.
Klopt.
Ja, oké.
Ja. Nee, dit is echt iets van de laatste jaren natuurlijk. Dat vond ik echt... Dat was voor mij ook altijd Formule 1 vroeger.
Ja.
Nou, nu klink ik echt als een oude opa, maar... wekkertje zetten. Midden in de nacht opstaan. Koud beneden en tv kijken.
Ja, dat is zo.
Dan begint het echte seizoen.
Ja.
En dit is toch altijd een beetje een anticlimax.
Het is een ander. Ik snap wat je ermee bedoelt. Maar toch, Joost, Bahrein...
Ja, mag ik ook een keer wat zeggen? Moet ik of?
Ja.
Normaal
ben jij altijd aan het woord.
Ik wou het zeggen, normaal moet ik Moek altijd de beurt geven.
Nee, ik hoorde ik hoorde hier van de week iemand zeggen, die zei dat de Boeken altijd heel lang van stof was. Toen dacht ik, ik heb eindelijk een medestander.
Nou,
daar
ben ik het echt niet mee eens. Joost, kennen hem jou. Als we kijken naar de verhouding op het circuit van Bahrein, weten we na deze Grand Prix al een beetje hoe de verhoudingen liggen? Of snap je ermee wat ik bedoel? Is het representatief voor hoe goed de auto gaat zijn?
Ja en nee. Ja, als Red Bull hiervoor ligt, dan weten we dat de rest van het seizoen ook zo gaat zijn. Dat gat wordt denk ik heel duidelijk geïllustreerd. Maar die groep die daarachter zit, dus Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin. Nu schat ik Ferrari daar nog een beetje voor in. Maar ja, dit is natuurlijk wel een beetje een circuit Wat sowieso heel zwaar is voor de banden. Dus dat maakt het al een beetje een outlier. Daar kan Pim misschien zo nog wat meer over vertellen. Maar daarnaast, als je naar Jeddah gaat, dat is een heel ander circuit. Daar komt het ook heel, op een heel andere verhouding van luchtweerstand en downforce en dat soort dingen aan. En daar kan je zomaar een ander beeld krijgen. Dus het is een beetje een open deur. Maar je hebt meestal wel een paar verschillende circuits nodig om de verhoudingen te zien. Maar de Red Bull zit er zo ver voor dat ik denk dat dat niet zo heel veel gaat uitmaken. Dus... Ja. Maar verder wordt het interessant daarachter.
En toch, het is toch zo'n eerste race. We weten toch niet helemaal zeker. Kijk, Red Bull zal er wel voor zitten.
Ja.
Maar stel je voor dat Ferrari nog met iets op de prop... Ja, het is waarschijnlijk de enige fase in het seizoen dat we nog heel eventjes mogen hopen dat het spannend wordt.
Ja, maar dat is natuurlijk wel zo.
Het is toch een tikkeltje spannend.
Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Ik denk juist dat we mogen hopen dat de rest in de loop van het seizoen dichterbij komt. Dat vind ik een veel reëler scenario dan dat Ferrari nu opeens er verrassend voor zit.
Nou, niet echt verrassend ervoor, maar we kunnen wel gaan kijken, zitten ze er nu al een seconde voor? Is het toch nog in de kwalificatie een beetje spannend, hè? Zou kunnen.
Ja.
Als
ze er over één ronde en een seconde voor zitten en Verstappen komt een minuut voor de rest over de finish, dan gaat de rest dat gat nooit meer dichtmaken dit seizoen. Daar ben ik wel van overtuigd.
Nou ja, dan hebben we het ook al over het sandbaggen, hè, hoop in, tijdens de testdagen. Ja, is dat nou als je nog maar 3 dagen kan testen? Dan ga je toch niet meer de kaarten voor de borst houden? Ja, misschien dat je die ene glory run niet doet. Maar voor de rest, we weten toch wel ongeveer hoe de verhoudingen liggen nu.
Nou ja, sandbaggen kun je natuurlijk op veel manieren zien. Hè? Maar het is natuurlijk zo dat een team zijnde, die weten gewoon precies met bijvoorbeeld welke motorstand ze rijden. Hoeveel tijd ze nog in hun zak houden. Ze weten precies met de hoeveelheid brandstof die ze rijden. Dat kan 25, 30 kilo zijn bijvoorbeeld op een collie run. Hoeveel rondetijd je daarmee nog in je zak houdt. En zeker, we hebben het natuurlijk ook eerder aangehaald, de tijd van de dag waarop je een tijd zet, bepaalde runs plant, is natuurlijk heel erg van belang in Bahrein vanwege de baantemperatuur. Ja. Maar om nog even terug te komen, ik denk dat op basis van de testdagen, Ferrari, de long runs op de hardere banden vooral, zagen er eigenlijk niet slecht uit. Hè? Dus eigenlijk een van de punten waar ze voorgaande jaren toch wel wat zwak op waren. Hè. En zwakte was echt gewoon, over één ronde was het op zich nog wel oké. Maar dan in de race zakten ze gewoon echt door die banden heen. Die smolten ze weg. Dat lijkt nu wat beter te zijn. En vooral op de wat hardere compounds. Hè, tegelijkertijd zeg ik daarmee wel, spreek ik mezelf een beetje tegen. Want als het op hardere compounds beter gaat, betekent dat ze dus juist een stijvere compound nodig hebben om de rondetijd goed te kunnen houden. Hè. Dus dat is nog steeds wat, misschien iets te agressief zijn op banden. Maar wie weet, is het dichter bij elkaar dan we denken. Wil toch een soort van ijle hoop uitspreken dat het een spannende eerste race wordt van het seizoen.
Ja, Vasseur zei daar wel over dat het van een andere planeet was, de bandenmanagement. Dus dat als Vasseur dat zelf al zegt, dat is niet de meest uitgesproken man in de paddock. Dan vind ik dat wel... En de rijders zeiden dat ook. Nou ja, dat hebben we in de vorige podcast ook al een beetje besproken. Maar alleen op in... kan je nog even uitleggen hoe zwaar of waarom Bahrein dan zo zwaar is voor de banden? En wat het dan... Want het is een van de zwaarste van het jaar, toch, voor de banden?
Ja, nou ja, meerdere redenen. De eerste reden is, wat je net al zei, het circuit ligt er al 20 jaar. Het is, zover ik weet, nooit opnieuw geasfalteerd. Dat asfalt slijt gewoon. En daardoor wordt het grover, wordt het zwaarder, meer slijtage. Er zijn twee manieren waarop je banden heel erg veel slijt. En zeker natuurlijk in dit geval ook in Bahrein oververhit heel makkelijk is. Met accelereren natuurlijk uit, langzame bochten. Als je een enige vorm van slip hebt op een band, zoals we het noemen. Dus daar bedoel ik niet mee dat je echt gewoon een auto een mooie echt een power slide ziet maken, helemaal dwars ziet gaan. Maar het is natuurlijk altijd een bepaalde manier van slip op een band. Hè? Dat die soort van doordraait heel langzaam. Daar heb je natuurlijk veel kansen voor hier in Bahrein. Want er zijn veel langzame bochten. En ook veel langzame bochten waar je ook nog een soort van zijwaartse G-krachten hebt tegelijkertijd. En als je dus die zijwaartse G-krachten hebt tegelijkertijd met het uitaccelereren, heb je veel sneller last van die slip. Dus heb je veel sneller last van een mate van overfitting op het loopvak van een band. Nou, tel erbij op een paar snelle bochten die er toch ook wel in zitten op het circuit. Remmen moet je niet vergeten. Zeker met remmen als de banden wat ouder worden. Vooral achterbanden. Tegenovergesteld wat je zou denken misschien. Maar dat is ook weer een combinatie met het feit dus dat je dus die achterbanden hier wat overbelast. Dat je snel last krijgt van blokkeren achter. waardoor je dus wat meer stress weer op je vorm dan moet leggen. Dus het is op vele, vele manieren is het best wel een lastig circuit voor banden eigenlijk.
Heel veel van die teams die zeiden, het vooral Ferrari en Mercedes, die hebben dan heel erg de drivability voor de coureur verbeterd. Weet je? Dus dat ze een voorspelbaardere achterkant, dat die achterkant minder uitbreekt. Ik heb er dit van de week al naar je, maar kan je dan één op één ervan uitgaan dat een auto makkelijker te rijden is voor een coureur? Dus dat je minder onderstuur, minder overstuur, minder onvoorspelbaar gedrag hebt, dat ze minder hoeven te corrigeren. Dat dat hoe dan ook beter voor de band is.
Ja, eigenlijk
of
wel.
Is het, ja, toch?
Ja, 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 tuurlijk, want je glijdt gewoon minder. Iedere vorm van slip is eigenlijk, ik wil niet zeggen ongewenst, maar is wel wat bijdraagt aan een temperatuurverhoging van het loopvlak. En daardoor uiteindelijk meer slijtage.
Ja.
Ja, maar dat is ook, goed, daar hebben we natuurlijk al heel vaak over gehad. En dat is een van de krachten van Verstappen natuurlijk. Dat hij kan rijden met een auto die heel sterk is op de neus. Dat hebben ze volgens mij dit jaar nog erger gemaakt bij Red Bull. Zodat hij dus heel gevoelig is op stuurbewegingen. Een van de consequenties natuurlijk dat je daardoor een achterkant hebt die wat losser is en die sneller gaat glijden. Maar als je die slip tegelijkertijd weet te beperken en daarmee dus ook de bandenslijtage, ja, dan heb je een auto die eigenlijk altijd de goede richting opdraait. In de goede richting staat, hè, wat je zei, wat ik zei, dus daarmee beperk je dus ook die gecombineerde G-krachten van sturen en accelereren tegelijk. Dan ben je is echt een win-win.
Ja, het zal toch niet gebeuren dat hij dan zo'n auto heeft, hoop in. Dat hij dan en inderdaad precies wil wat hij aan de voorkant heeft. En dan kan hij dat aan de achterkant ook managen. Dan wordt het toch een bizar seizoen.
Nou, daar hebben we vorig jaar toch ook gezien.
Ja, eigenlijk wel.
Al jaren zo.
Ja, ja. Maar dat het dan nog erger wordt, zeg je dus eigenlijk.
Het autogedrag ziet er wel een beetje zo uit. Het is altijd heel moeilijk te kijken tijdens de testdagen. We hebben het al vaak aangedrukt in de voorbeschouwing ook. Dat waar kan je precies naar kijken tijdens zo'n testdag? Tijden, in hoeverre kun je daar veel waarde aan hechten? Hè? Vanwege sandbagging, zoals we net zeiden. Maar ja. Autogedrag. Hè? En het viel me daarin bijvoorbeeld ook wel op dat Perez bijvoorbeeld. Ik stuurde naar Joost ook al. Leek wel dat hij een beetje aan het overdriven was. Dat hij eigenlijk te veel snelheid meenemde op entry of ingaan van de bocht. Daarmee iets te diep ging vaak. Dat kan ook een soort van expres zijn, hè? Omdat je daarmee dan juist die gevoeligheid uit de voorkant eruit tiled, zoals ze dat noemen, om maar die achterkant wat stabieler te houden. Hè? We weten dat hij daar toch wat minder goed mee kan omgaan dan Verstappen. Het is op zich wel interessant als je naar dat autogedrag kijkt en het verschil ook in hoe een coureur binnen hetzelfde team met zo'n auto rijdt.
We hebben natuurlijk hopin nog helemaal niet gesproken na de testdagen.
Nee, zeker.
En wij hadden natuurlijk een beetje geconcludeerd dat we gaan waarschijnlijk weer een saai seizoen tegemoet. Een beetje cynisch. Ik hoor Joost net zeggen van het wordt helemaal, we weten nu al dat het toch niet spannend gaat worden. Maar ik hoorde net toch eventjes tussen neus en lippen door van hopin van we weten het nog helemaal niet.
Die Ferrari is indrukwekkend, ja. Zeg je dus eigenlijk.
Dus ik wil eigenlijk weten hoe hopin eigenlijk.
Ik wil niet meteen zeggen dat die indrukwekkend is, maar Ik zou ze ook niet meteen per definitie uitvlakken. En dat is ook iets, jullie weten het, maar ik lees ook vaak wel comments en zo op nu jij. En een van de dingen die ik dan misschien nog moet rechtzetten daar, ik sprak bijvoorbeeld daarin ook in de voorbeschouwing over dat Ferrari niet een evolutie is, maar een revolutie. Daarmee bedoel ik niet per se dat een auto er heel revolutionair moet uitzien. Ik bedoel er eigenlijk mee dat ze niet echt hebben voortborduurd op wat ze in de afgelopen 2 jaar hadden, maar dat ze heel veel filosofieën die ze op de auto hadden qua aerodynamica, qua mechanisch echt veranderd hebben. En dat bedoel ik eigenlijk met revolutie. En aerodynamica is natuurlijk cruciaal op die auto's. Maar die aerodynamica werkt alleen als je het mechanisch, het platform goed kunt houden en de rijhoogte op een bepaalde manier kunt controleren. En dat is iets wat natuurlijk echt cruciaal is. En dat is iets wat Red Bull uitermate goed onder controle heeft. En daardoor zijn ze denk ik zo sterk. En daardoor zijn ze ook zo goed met bandenslijtage bijvoorbeeld. Omdat je dus op alle manieren, op alle momenten van een bocht, hè, of het nou bij het remmen is, of het midcorner uitkomen, dat ze gewoon de maximale hoeveelheid downforce hebben die op dat moment beschikbaar zou kunnen zijn.
Ja, het wordt interessant hoe de verhoudingen gaan zijn. We hebben van de week al een podcast opgenomen waarin wij de top 5 een beetje bespraken. Ik verklap nog even dat Joost toen bijvoorbeeld zei dat de Aston Martin op dit moment het derde team is en McLaren het heel zwaar heeft bijvoorbeeld. Terwijl Moeken...
Dat is wel een uitvergroting, maar...
We moesten een top 5 maken, harde conclusies.
Ja, maar ik heb nooit gezegd dat McLaren het heel zwaar heeft, maar dat groepje zit dicht bij elkaar. Mercedes, McLaren, Aston Martin en Ferrari zit er iets voor, maar... Ja. Ik denk nu dat... Ik heb het allemaal uitgelegd in die podcast.
Mensen zeker. Ja, als je dan toch kijkt naar dit specifieke weekend, Joost. Wat verwacht jij bijvoorbeeld van de Mercedes ten opzichte van de McLaren?
Nou ja, wat ik zeg. Kijk, McLaren, dat is heel grappig. Want McLaren is grotendeels of zelfs volledig eigendom van het Koningshuis hier. Er staat ook een groot McLaren-pand natuurlijk bij de hoofdingang. Maar dit is eigenlijk een baan waar McLaren dat stevast slecht doet. Nou zeiden wel en Lennon Norris en Andrea Stella wel van... De vorige twee jaren kwamen hier aan, toen wisten we eigenlijk niet goed hoe de auto werkte. En nu wel, we zijn veel beter voorbereid. Maar toch, ze hadden niet het ideale test. En het kan natuurlijk gewoon zijn dat een circuit, een bepaald team, niet zo goed ligt. Als je Mercedes... Ja, Mercedes heb ik ook al gezegd, platform qua ontwikkeling. En ook wat ze hebben toch wel twee slimme vondsten. Want die voorvleugel hebben we de vorige keer een beetje besproken. Maar ze hebben ook nog iets in de voorwielophanging wat ze kunnen verstellen. Dat heeft niemand anders. Dat ze een draagarm op twee punten op de auto vast kunnen maken. Dus dat circuit afhankelijk. Ik denk wel dat Mercedes uiteindelijk echt wel meer potentie heeft dan deze McLaren. Zeg ik nu even na de testdagen, hoor. Dus daar kan nog van alles in veranderen. Maar... denk ik wel daarom denk ik dat Aston Martin daarvoor zit. Maar ik denk Mercedes en McLaren zit ik heel erg dus op dezelfde hoogte. Dat wordt gewoon heel interessant. Zeggen we wel bij, de long runs van Mercedes zagen er wel beter uit. En die zagen er eigenlijk gelijkwaardig uit aan Ferrari. Alleen hun snelheid over één ronde is weer net iets minder. En deze hele woordenbrei is eigenlijk alleen maar om aan te geven dat clubje heel dicht bij elkaar zit. En dat Red Bull daarvoor zit.
Ja, want het is toch wel interessant, want het kan echt wel heel... Ja, het is een beetje een cliché bijna, Moeke, maar het kan zo leuk worden in die strijd daarachter. Alleen, dan moeten we alleen hopen dat Red Bull niet te ver daarvoor zit. Dat is het een beetje.
Ja, dat hebben we eigenlijk de laatste jaren ook gezien, toch? Dat het per circuit fluctueerde hoe het daarachter zat. Ja, ik denk dat Joost gelijk heeft dat McLaren, Mercedes en Aston Martin heel dicht... bij elkaar zitten. Ik denk overigens niet dat ze daar zelf heel erg blij mee zijn. Ik denk dat ze allemaal wel gehoopt hadden dat ze toch die stap naar voren hadden gemaakt. Maar dat lijkt toch wel heel lastig te worden dit seizoen.
Ja, daar wil ik ook nog even hoop in achterin kijken. Want ik kan het jouw oude werkgever wel noemen, Alpine. Die lijken op basis van GPS-data, ik heb wat dingetjes gezien van journalisten, dat is een tractor. Die gaan zo ongelooflijk langzaam. Die moeten 19e en 20e worden, volgens een aantal journalisten. Zie je dat ook gebeuren?
Ja, nou, ik denk dat ze zeker vooraf aan de testen het liever anders hadden gezien. Laat ik het zo stellen.
Zo, het
lijkt inderdaad wel op dat die auto enigszins als een baksteen over het stuk gaat.
Ja.
Of dat aerodynamica is, of motorvermogen, of een combinatie van beide. Dat weten we natuurlijk niet, maar ik denk dat het eerder aerodynamisch is. En de auto daarnaast lijkt ook gewoon heel moeilijk te rijden. Ja. En dat is natuurlijk ook best wel... Uiteindelijk krijg je dat eruit op een gegeven moment. Dan kun je in één keer best wel veel rondetijd vinden. Want dat geeft de rijder weer meer vertrouwen en noem maar op. Maar dat neemt niet weg dat de auto dan alsnog gewoon aerodynamisch waarschijnlijk inefficiënt is. En zeker met de circuits die we nu gaan... dit circuit, maar dan ook zeker de volgende race in Jeddah. Ja, dat ziet er niet al te best voor hen uit natuurlijk.
Nee, hoe kan het toch? Hè? Ik zat Drive to Survive te kijken op aanraden van Joost toch even, de Alpine aflevering. Leuk over de rivaliteit tussen Gasly en Ocon trouwens.
Ik had wel wat aanmerkingen nog, maar dat er zijn.
Ja, nou, het leek een beetje bekoeld afgelopen seizoen, maar dit zetten ze dat toch alweer mooi weer neer bij Netflix.
Ja, maar ik moet wel zeggen, ik weet niet of je dat hebt meegekregen, die scène rondom Monaco. Gasly de verkeerde banden krijgt. Dus dan gaat het regenen en dan krijgt hij nog droog weer banden. Ja. En dat wordt in de documentaire, of nou ja, hoe je het ook wil noemen, wordt het heel erg neergezet als dat een gevolg is van de strijd tussen Gasly en Ocon. En
ja,
dat
klopt.
Alleen maar dat slaat helemaal nergens op. Maar goed, ga verder. Wat wil je er nog meer over?
Het is al heftig daar binnen dat team. En Netflix gaf mij dan toch alweer het idee dat het helemaal niet goed meer zit tussen die twee. En als je dan ook nog eens een team hebt dat niet presteert, dan kan het toch alleen maar gaan rommelen daar.
Ja, het rommelt eigenlijk al. Hè. Vorig jaar zijn natuurlijk Otmar Szafnauer weggestuurd en Alain Permain, die kent Alpine goed. De mensen die daar ook... Szafnauer zat er nog niet zo lang, maar Permain, dat was een meubilair daar bij het team. Ja. Nu is Bruno van Min de baas. Die ken ik ook niet zo goed, eerlijk gezegd. Die komt ook niet zo heel... Maar goed, het Engels is niet zijn moedertaal. Dat moet je altijd lastig beoordelen. Maar het is een beetje een raar team aan het worden. En ik heb het idee dat de ambitie soms ook ontbreekt. Ze hebben de auto wel helemaal op de schop gegooid. Dus het is een... Je moet het misschien wel meer zien als een lange termijn project. Zo van, we hebben nu deze stappen gedaan met de auto... om op termijn meer ontwikkelingsruimte te hebben. Maar ja, in eerste instantie nu, zoals het er nu voor staat, ja, niet goed. Okay. Al heb ik ook vaak meegemaakt dat ze dan zo'n team in de test heel slecht lijkt en dat het dan uiteindelijk puntje bepaald wel meevalt, hoor. Want het blijft wel gewoon een beter team, denk ik, dan Sauber en Haas sowieso.
Ik denk dat het tijd is voor het spannendste rubriekje van deze vooruitblik. Het weerbericht. Hij is weer terug.
And how's the track?
Wet.
New winters or wet?
I think we should go to the garage.
Can you stay out on this condition?
Yes!
Race has been suspended.
It's a good decision.
Ja, het was een beetje sarcastisch, want dit rubriekje voegt niet heel veel toe bij de Grand Prix van Bahrein.
Nou, toch wel een klein beetje, hoor.
Ja, doe normaal. Normaal.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Wat dan?
Nou, Joost voelt hem denk ik misschien wel aankomen. Het eerste even de temperatuur. Geen regen gaan we krijgen. Dat is niet heel verrassend.
Sorry, ik denk meteen aan regen inderdaad.
Ja, nee, en het blijft gewoon 20 graden en zonnig.
Ja.
Maar donderdag en vrijdag windkracht 5 tot 6.
Zo.
Oef. En dat is toch echt wel stevig.
Ja, hoop in. Waarom sla je daarop aan?
Nou, dat is die auto's van tegenwoordig zijn heel erg windgevoelig. En ja, dat heeft heel veel invloed op het gedrag van de auto. En zeker ook als de wind dan gaat draaien op bepaalde momenten, dan is dat voor een coureur heel erg vervelend. Wordt een auto heel erg onvoorspelbaar. Dus dat kan nog wel voor verrassingen gaan zorgen, ja. Want sommige auto's hebben daar ook gewoon wat meer moeite mee dan andere.
En dat was ook niet zo tijdens de testdagen, toch Joost? Dat daar heel hard waait of zo?
Nee. Nee, toen waaide het wel een beetje. Wind is hier altijd een factor. Het circuit ligt ook heel dicht bij de zee. Wel binnen zee, maar dan nog. Maar ik kan sowieso zeggen dat het hier, want ik ben gebleven in Bahrein, de afgelopen 2 dagen waaide het echt ontzettend hard. En misschien in de stad hier in Manama lijkt het soms wat erger, omdat het natuurlijk door die gebouwen heen kan het wel een beetje versterkt worden. Maar echt stevige bries. Dus ja, ik vond wel opvallend dat wat Alexander Albon daarover zei, al tijdens de testdagen, want er waaide het dus toch ook wel 1 of 2 dagen best wel stevig. En die zei van, ja, wij hebben er heel veel last van. En sommige topteams lijken de wind te kunnen uitschakelen. Dus het ene team is er ook gewoon wel beter in dan andere.
Even wat flaps openzetten, hè?
Ja, joh. Op prima, toch?
Ja, mooi.
Ja. Oké, okay, nou, interessant. Dan heb je ook nog wat feitjes, Moeke.
Ja, een nieuw seizoen. Een aantal leuke, ja, ik heb 3 feitjes opgeschreven. Leuk. Van onze partner Graysnow, die we dan toegestuurd krijgen. Maar dit is het eerste seizoen sinds 1977 dat er geen debutant of rookie aan de start verschijnt.
Oh,
geen. Dus het wordt eerst in 47 jaar dat we gewoon geen nieuwe coureurs op de grid hebben die nog nooit een race hebben gereden. We beginnen op 2 maart. Dat is ook de vroegste start van het seizoen sinds 1992.
Oei.
Sinds in 32 jaar.
Heeft natuurlijk ook te maken met de uitbreiding van de kalender, denk ik.
Ja, klopt. Terwijl we eigenlijk al laat klaar waren, hè, vorig jaar. Dat moet je ook niet vergeten. Vroeger waren we ook al wat eerder klaar.
Ja.
Dus het was een korte winterpauze. En Verstappen die kan dit jaar voor het 9e seizoen op rij een Grand Prix winnen. Ja,
kijk.
Dat is ook alweer best bijzonder. En hij is pas de 5e coureur die dat voor elkaar kan krijgen. Voor de volledigheid mag je ze nog even opnoemen, die andere 4? Of pas op hoop in?
Ja, we mogen de mannen doen.
Joost, ik geef hem aan jou.
9e seizoen? 9e seizoen op rij?
Verstappen is de 5e coureur die een 9e seizoen op rij een Grand Prix kan winnen. Ja.
Ja, dus je hebt gewoon een Schumacher, Alonso. Nou, nee,
Alonso niet.
Alonso niet natuurlijk. Nee.
Schumacher is goed.
Schumacher, Hamilton.
Hamilton
Prost.
Is goed. Prost is goed.
Prost. Nee,
eentje.
Oeh, dat is een leuke.
Mensen zitten wel te schreeuwen, hoor, de luisteraars.
Ja.
1000%. Althans, ik dacht toen ik ze zag staan, dacht ik van, hij is helemaal niet zo moeilijk.
Zullen we voor tempo maar, zou je het mogen
zeggen?
Ja, zeg, gooi me.
Senna.
Wel Senna nog.
Oh, Senna zelf.
Van 85 tot en met 93.
Oh, toch wel. Oké. Okay.
Oh, ja. Eerste Grand Prix die hij won was in Portugal 1985 met Lotus Renault.
Toch even over.
Moet het over toe.
Even show, hè. Even
show. Je was nergens voor nodig. Je had gewoon het goede antwoord moeten geven.
Ja.
Oh. Ja, nee, weet ik.
Ja. Oh, toch bijzonder. Eigenlijk was het antwoord dus heel makkelijk.
Ja.
Stom, hè?
Maar toch bizar, toch? 9 seizoen op rij een Grand Prix winnen. Ja.
Ja.
Bijzonder.
Ja. Heel erg bijzonder. En hij staat op 7 op een rij. Moeten we even niet vergeten. Vorig jaar natuurlijk alle commotie rondom de zegens op een rij. Dat werd uiteindelijk 10. Singapore bracht daar een einde aan. Maar hij kan gewoon zijn eigen record weer gaan breken.
Best snel, ja.
En best snel. Ja, hoe realistisch is dat, Joost, dat het gaat gebeuren?
Heel.
Oké.
Okay. Wel, je moet natuurlijk wel... De Perez is vaak aan het begin van het seizoen. Kan hij zomaar even... Dat stappen even een dingetje heeft of zo. Ik zie dat de kans daar op in het begin van het seizoen groter dan aan het einde.
Ik heb die eigenlijk een beetje gemist, Joost. De traditionele vooruitblik met Perez. Dat hij zegt dat hij toch weer heel veel geleerd heeft.
Hij heeft
het gezegd. Ja, ik heb
het niet gelezen.
Dat hij het zijn beste seizoen ooit wordt.
Ja?
Ja. Is het Perez 3.0?
Ja. Ja. Ja, nee, het valt ook niet eens meer op als hij dat zegt natuurlijk. Nee. Want dat zegt hij eigenlijk elk jaar. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat Perez het seizoen trouwens niet af gaat maken in de Red Bull.
Oh, gaan we naar de gewaagde voorspelling.
Nou ja, zullen we dan naar de voorspellingen gaan? Want dat wordt heel erg leuk. Wat we nu gaan doen, we gaan het even noteren. Wat gaat iedereen doen? Komen we aan het eind van het seizoen, komen we hierop terug. En dan gaan we kijken of we er echt verstand van hebben. Nou, dat lijkt me toch verstandig, toch?
Of geluk hadden.
Of geluk hadden, inderdaad. Nou, maar je kan ook gewoon op safe spelen. De vraag van de kampioen. Wil iemand nog iets anders dan Verstappen zeggen?
Nee. Alpin, kom op. Doe even.
Alpin, doe even Lando Norris of zo.
Zal ik dan Sergeant maar noemen?
Ja. Oké, misschien moeten we die vraag niet doen. Dan wel de vraag, wie wordt the best of the rest? Dan begin ik even bij Joost.
Hamilton.
Hamilton. Mooi.
Ja.
Terwijl je net zo vol lof... Jij zit op de Ferrari bandwagon, hè? Maar die gaan het dan toch weggooien.
Nee, je moet twee dingen niet door elkaar halen. Dat is de voorspelling voor de eerste race. Dus hoe het er de eerste 2-3 races voor staat. Maar ik heb ook steeds erbij gezegd dat ontwikkeling door het seizoen heen een grote rol gaat spelen.
Maar Hamilton rijdt nog in de Mercedes, hè?
I know.
Oké.
Ja, maar nou, dat is grappig trouwens. Want stel nou dat die Mercedes door het seizoen een hele grote stappen zet en de Ferrari alleen maar stappen achteruit zet. Ja, wat zal hij dan gaan denken? En dat is best een reëel scenario.
Ja, inderdaad zeg.
Dan ga ik er lekker tegenin. Ja. Dan zeg ik dat de Ferrari best of the rest gaat zijn met Leclerc. En juist omgekeerd, omdat als je kijkt naar afgelopen seizoen, deed Ferrari het eigenlijk richting het einde van het seizoen relatief weer wat beter. Dus qua ontwikkeling ging het bij hen op zich best wel goed. Als ze nu iets hebben waar ze op kunnen voortborduren. De auto ziet er relatief clean en simpel uit op dit moment.
Ja.
Oké.
Moeke?
Ook Leclerc.
Ook Leclerc.
Ja, beetje saai, maar...
Sorry, ik ga gewoon voor Perez, hoor.
Ja?
Natuurlijk.
Ja, kan. Ja. Als die Red Bull echt zo goed gaat.
Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me een ABC'tje zelfs. Heel simpel. Dan gaan we naar de volgende vraag. Hoeveel races wint Verstappen dit seizoen? Begin ik weer bij Joost.
Ik denk toch minder dan vorig jaar. Dus ik zet hem in op 16.
16 maar? Oké.
Ja.
17.
Maak Moeke er 17 van. Hoop in.
Ja, ik wil eigenlijk ook 16 zeggen, maar dan zeg ik maar 15. Om in ieder geval niet hetzelfde hebben als Joost.
Oké. Dan ga ik voor 23.
Nee, echt?
Alleen Singapore niet.
Jezus.
Ja. Ik denk dat hij alles weer wint, behalve Singapore. Ja. Ik krijg een heel mooi seizoen. Ja, we lachen erom, maar ik wil echt wel het eind van het jaar deze quote horen.
Ja, dat is goed. Ja. Of je staat heel erg voor lul, of je hebt een meestervoorspelling.
Ja, maar hoe kan ik nou voor lul staan? Want vorig jaar toch ook zo goed als alles.
Ja, maar dat was uitzonderlijk.
Ik zou even een tootje gaan invullen morgen.
Ah, je doet 15. Je weet toch al wat voor seizoen dit gaat worden.
Ja. Ik ontken niet dat het een beetje tegen beter weten in is. Maar,
ja, precies.
Ja.
Ik hoop gewoon op de ontwikkeling van die andere jongens. Kom op. Want als ze Verstappen nu weer 23 winnen, dan kunnen ze eigenlijk net zo goed stoppen.
Ja. Oké, wie wordt dan de grote verrassing van het seizoen? Wil ik bij Moeke beginnen?
Ja, ik denk, ik wil toch een team doen. We hebben ze in de voorbeschouwing ook al aangehaald. De Racing Bulls.
De Racing Bulls. Maar wat wordt dan de verrassing? Dat ze dus boven een Aston Martin McLaren, want anders vind ik het geen verrassing.
Nou, misschien wel een podiumplek. Dat ga ik zeggen. Die hebben één keer een podiumplek gepakt met Tsunoda en...
We hebben ook nog de gewaagde voorspelling, hè? Daar hoort hij dus nog niet. Daar valt hij nog niet onder.
Nee.
Dus dit is gewoon de verrassing wordt dat.
Dat is gewoon de verrassing van het seizoen worden de Racing Bulls.
De Racing Bulls. Ja. Oké. Okay. Wat zegt Hopin?
Ja, ik weet niet of het echt onder verrassing zou kunnen scharen, maar ik denk dat met de ervaring die hij vorig heeft opgedaan, dat Piastri dit jaar heel sterk zal gaan zijn.
Die wilde ik zeggen.
Ja. Oké. Okay.
Maar dan moet ik weer een nieuwe verrassing bedenken.
Je mag toch gewoon Piastri zeggen, Joost, als dat gewoon zo is.
Ja, nee, om exact dezelfde reden, de Piastri. Okay. Ik wilde exact dit gewoon zeggen.
Oké, dan zeg ik... ik denk dat Carlos Sainz derde wordt in het kampioenschap.
Oh ja, achter Perez en Verstappen.
Ja, precies. Dus die verslaat de rest eigenlijk. Dat lijkt me heel mooi. Dan gaan we door met de grootste tegenvaller.
Oeh.
Ja. Zeg het maar, Moeke.
Is het nog een tegenvaller? Perez.
Oh, Perez zelf, de tegenvaller.
Ja.
Nou ja, dat mag toch gewoon.
Ja.
Dan kunnen we aan het eind van het seizoen beoordelen. Maar waarom dan? Toch even voor de argumentatie.
Nou, omdat Verstappen waarschijnlijk weer alles gaat winnen. En vorig jaar in het begin van het seizoen had hij nog mazzel dat Verstappen er misschien niet heel lekker in zat om verschillende redenen.
Ja.
Maar als Verstappen gewoon de lijn van vorig jaar doortrekt en hij wint meteen alles. Ja, dan gaat natuurlijk die nachtkaars al uit voordat hij überhaupt aangestoken is.
Oké. Okay. Joost?
Grootste
tegenvaller?
Ik denk... Ja, nee, ik weet het. Ik was niet weggedommeld. Ik denk de grootste tegenvaller dat toch uiteindelijk... Lance Stroll gaat zijn.
Ah.
Ja, maar wat is een tegen...
Strollybolly.
Maar dan wordt hij 15 en zeggen we ja, het is Lance Stroll.
Ja, maar dat hij dus nog slechter gaat zijn dan we allemaal dachten dat hij was.
Okay. Ik vind het niet heel spannend, maar heel goed. Hoop in.
Ja, zou ik een beetje opspicen misschien? Ik denk dat het Lewis Hamilton gaat zijn.
Ja, shit, dat dacht ik ook. Ja.
Die toch misschien, ik wil niet zeggen per se, maar ik denk niet, hij is professioneel genoeg om niet met zijn hoofd al bij Ferrari te zitten. Maar weten dat hij weggaat, zal Mercedes zeker niet meer ook qua ontwikkeling de auto zijn kan op laten gaan. Ondanks dat een team natuurlijk er altijd bij gebaat is om beide coureurs gewoon snel te krijgen. Laat dat gewoon buiten kijf staan. Maar het zal zeker meer George Russell zijn kant op zou gaan vallen. En dus ik zie hem wel, bijvoorbeeld als ik even harde nummers zal noemen. Ik denk wel single digit tegenover double digit qua kwalificatie zal gaan zijn ook. Bijvoorbeeld.
Okay. Ja. Ja, ik denk dus dat Leclerc echt 5 keer die auto gaat opvouwen dit jaar.
Ja?
Ja. Dus dat hij echt, weet je, dit seizoen moet hij het echt laten zien. Zo, want volgend jaar krijgt hij Hamilton naast zich. Dus nu moet hij de kopman zijn. En die druk kan hij niet aan.
Oké. Okay,
nou, daar ga ik voor.
Zou grappig zijn.
Ik weet het niet. Dat is de argumentatie. Oké, dan nog iets geks. De allerleukste voorspelling. Dus aan het eind van het jaar dat we kunnen zeggen, ja, Magnussen had de pole position, zie je wel. Weet je wel, zoiets. Daar zoek ik naar. Patrick Moeke.
Ja, Hamilton gaat voortijdig weg bij Mercedes.
Oh.
Oeh.
Dat vind ik. Kijk, dit vind ik nou, dit is een, hier, we zitten op de goede koers.
Ja. Nee, het gaat rommelen. Die auto gaat weer voor geen meter. Hamilton is heel ver verwijderd van Grand Prix zegens. De Ferrari gaat waarschijnlijk wel gewoon goed. Hamilton wordt geïrriteerd, het loopt niet meer lekker. En 4-5 races voor het eind. In onderling overleg zeggen ze, nou, we gaan misschien wel al Antonelli erin gooien.
Okay.
Of iemand anders om ervaring op te laten doen.
Oké, okay. Nou, dat vind ik heel leuk. Wil ik hem ook even opspijzen? Ik zeg dat Daniel Ricciardo een race wint in de Red Bull. Ja.
Dat is al 2 stappen vooruit.
Dus dat is al 2 stappen vooruit.
In de Red Bull of in de RB?
Nee, in de Red Bull. De Red Bull okay. Racing. Naast
eerst
de
rest moet eruit en dan moet...
Ja, hij wint op Singapore. Hij wint op Singapore.
Hij wint op tweede wordt een kampioenschap.
Ja, dat is genoeg.
Ik vind een hele goede vraag op in. Ik vind een hele goede vraag.
Ja. Nee, zeker. Wordt lastig. Maar ik denk toch dat er zoiets gaat gebeuren. Ja, dus dat Ricciardo wint op Singapore. Ja, daar gaan we voor. Oké, okay, Opin, wat denk jij dan?
Nou, misschien wel een beetje in dezelfde. Het Tsunoda die echt gehakt gaat maken van Ricciardo.
Oh, leuk.
Oké. Okay. Ja, dat maakt me sowieso een beetje zorgen.
Zeg je dan ook Yuki op het podium of niet? Keertje Yuki podium?
Ja, waarom niet? Zullen we het maar doen? Yuki op het podium? Ja. Ik denk de Visa Cash App RB niet eens onaardig is die auto.
Nee,
dus als het keertje goed valt voor ze, wie weet.
Ja, je hebt elk jaar wel een team... Elk jaar heb je dat er een gek team op het podium staat. Ocon nog in Monaco afgelopen jaar. Ik vergeet er vast nog een paar. Dit heb je elk jaar.
En het zijn heel veel races waarin er gekke dingen kunnen gebeuren. Ja, ja hoor.
Okay, dan hebben we alleen Joost nog over.
Ja, dit sluit hier mooi op aan. Ik heb 2 podiumplaatsen voor Alexander Albon met de Williams.
Mooi.
Wow.
Twee? Okay.
Niet 1, 2. Want ik denk echt dat team wel stappen gaat maken dat jaar 1.
Ja.
Oké. Okay.
Weet je waar ik ook...
Potentie...
Echt veel zin in heb.
Ja, wat zou je zeggen, Moeke?
Nee, waar ik echt veel zin in heb dit jaar. Die hele rijdersmarkt die op de schop gaat.
Het wordt een complete chaos.
En dat stoeltje dat bij Mercedes dat opeens is vrij...
chaos.
Ja, precies.
Ja.
Dat stoeltje bij Mercedes waarop opeens iedereen op zit te azen wat vrij is gekomen. We hebben eigenlijk vorig jaar helemaal geen silly season gehad.
Nee.
Maar nu Hamilton naar Ferrari gaat, is natuurlijk alles anders.
Maar dat wordt dan gewoon Kimi Antonelli. Als hij genoeg punten
dat
pakt.
Is, dat is helemaal niet des Mercedes.
Zijn vader roept dat wel, begreep ik bij Viaplay.
Ja.
De vader van Kimi Antonelli. Ja, dat
zou ik
sowieso
ook zeggen als ik zijn vader was. Maar...
Dat hij in 2025 altijd al in de Williams zou komen. Dat altijd al het plan was.
Ja, maar dat zou toch logischer zijn?
Nou, maar goed. En nu is het plekje vrij bij Mercedes.
Ja, maar ik denk niet dat...
Het
zou voor hem ook slecht zijn.
Ik denk
zijn.
Niet dat
ze
toch...
Oh.
Ja.
Ik moet en ik zitten weer altijd door elkaar heen lullen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Want dan... het afbreukrisico van zo'n jongen waar Mercedes al heel lang op inzet is wel echt groot natuurlijk. En niet iedereen is een Max Verstappen. En Max Verstappen is als 17-jarige natuurlijk ook begonnen bij Toro Rosso. Niet meteen in het moederteam. Die had ook een jaar ervaring. Dus ik denk niet dat ze dat gaan doen.
En die had ook echt wel dat seizoen nodig om ervaring op te doen.
Tuurlijk. Je moet toch even weten hoe de hazen lopen. En ik vond het wel leuk, of jullie dat nog meegekregen hadden, wat Russell zei. Dat het zo leuk was om bij Toto Wolff in de buurt te zitten. Omdat hij de hele tijd coureurs naar Toto Wolff ziet bellen op de telefoon. Hij zo weer een naam van een coureur in beeld komen. Ik stel me voor een F. Alonso bijvoorbeeld, dat hij daar opeens in beeld verschijnt. Dat soort coureurs zou natuurlijk zomaar kunnen.
Ja, nee, ik kan me niet voorstellen. Russell als grote man daar, die kan lekker gewoon zijn eigen ding doen als kopman. En dan daaronder een talent, dat zou toch perfect zijn? Ja? Dan gaat er toch geen Sainz, Perez, weet ik veel, naast zetten.
Nou, weet ik niet.
Had Russell toch vorig jaar iets beter zijn best moeten doen, denk ik. Vond je niet?
Ja, maar in zijn eerste jaar...
vorig jaar niet zo heel erg sterk.
Hij moest een hak bijna... van hem.
Ja.
Ja, weet niet.
Ja?
Op in.
En Vasseur heeft duidelijk niet naar Bas geluisterd. Door eerst Leclerc voor een lange overeenkomst vast te leggen en dan vervolgens Hamilton ernaast te zetten.
Ja, dat wordt ook gewoon spannend hoor.
Maar dit is toch te gek? Ja, dit blijft natuurlijk ook op de achtergrond sluimeren de hele tijd. Hoe gaat Hamilton het doen met die spanningen? Wat gebeurt er met Carlos Sainz? Hè? Wat gebeurt er met Perez die onder druk staat? Echt, we hebben natuurlijk best wel veel, we zoomen best wel in op die titelstrijd die er waarschijnlijk dan niet komt. Maar alle facetten eromheen belooft gewoon echt een geweldig seizoen te worden.
Ja,
Perez hoeft maar één ding te doen. En dat is gewoon zorg dat hij tweede blijft in het kampioenschap. En dan is alles prima voor hem.
Ja, maar dat had je vorig jaar ook. Maar je hebt de auto om tweede in het kampioenschap te worden, sowieso. Dus je moet meer presteren dan alleen maar dat. Ja. Die punten pak je toch wel.
En hij had vorig jaar het geluk dat het heel erg stuivertje wisselde was met het team daarachter. Als je nu bijvoorbeeld een consistent Ferrari hebt, wat gewoon de punten opraapt als hij uitvalt. Ja, dan heeft hij wel een probleem natuurlijk.
Ja, dat is wel waar. Ja, hij heeft alleen gewoon zoveel geluk dat Ricciardo en Tsunoda erachter zitten. Dat zijn gewoon niet de grootste...
Klopt, we hebben vorig jaar ook vaak gezegd.
Ik vind dat Yuki best wel de kans zou verdienen. Maar ik denk dat Yuki misschien iets te veel vastzit ook aan Honda. En dat Honda natuurlijk weggaat bij Red Bull. En dat Honda naar Aston Martin gaat. Dus ja. Dat kan natuurlijk een belemmering zijn ook. Want ja, ik zou, en ik denk, weten ze 100% zeker dat jullie dat helemaal met me eens zijn. Dat wij zouden dolgraag Yuki naast Max zien in plaats van Perez.
Ja, maar, natuurlijk. Ja, maar hij is nog wel onstuimig ook hoor. Vorig jaar in Mexico. En die rare
daarom juist.
Ja, lachen. Ja, dat is natuurlijk leuk. Is lachen. Ja.
Over Joost en ik hadden nog een interessante WhatsApp-conversatie over filosofie. We hadden. Ja, hè? Ik dacht, die gooi je nog even erin. Over, ja. Hè, want dat hangt een beetje samen met die voorspellingen, wat je zegt, Bas.
Ja.
Als namelijk Verstappen zo dominant is dat hij dus alle races gaat winnen, dus 23 hè, ten opzichte van de 24.
Ja.
In mijn optiek betekent dat Perez waarschijnlijk geen tweede gaat zijn in het kampioenschap. Omdat dat dan een auto is die zo op de neus is, die zo agressief is om te rijden. Dat Perez daar zo ontzettend veel moeite mee gaat hebben om daarmee te rijden.
Ja.
Dat hij dus daarmee dus dan niet tweede wordt in het kampioenschap.
Mooi.
Dus hoe dominant Verstappen is, hoe meer moeite Perez zal hebben.
Ja, dit ontstond zo. Ik zei tegen Hopin van het is eigenlijk, Perez is er echt bij gebaat dat die Red Bull zo dominant mogelijk is. Want dan kan hij tweede worden. Maar Hopin die gooide de counter argumentatie erin, waar er zeker ook wat in zit. Dus dat wordt even goed ook nog wel interessant.
Ja, is Yuki een auto, heeft Yuki een auto nodig die aansluit op wat Verstappen wil? Weten we dat eigenlijk?
Durf ik zo niet te zeggen of hij... van de meeste coureurs voorin weet ik dat wel, maar van hem durf ik het niet te zeggen.
Ik denk de enige die er mee zou kunnen rijden, Leclerc is.
Is Leclerc, ja, precies. Ja.
Denk ik. Ik denk dat het zo extreem is, waarschijnlijk, dat het voor iedereen gewoon best wel lastig is. Het hangt gewoon puur aan het aanpassingsvermogen.
Ja, ik begreep dus dat Hamilton eigenlijk ook liever wel een wat stijvere voorkant wil. En Leclerc dus niet. Dus dat die stijlen ook wat meer uit elkaar staan. Klopt dat een beetje eigenlijk?
Ja, ja 100%.
Nou ja, dat wordt iets wat heel interessant gaat zijn bij Ferrari. In 2025 en vooral 2026 denk ik. Want in 2025 heeft Hamilton natuurlijk niet zoveel invloed nog erop. Maar welke kant gaan ze op qua ontwikkeling en qua autogevoel? En dat zoals we net al zeiden, je haalt Leclerc binnen als de kopman, tenminste dat denk je dan, omdat hij voor een lange overeenkomst is vastgelegd. En dan vervolgens een paar weken later, of het was dagen, ik weet niet eens meer, kondig dan Hamilton aan daarnaast.
Ja, het is natuurlijk een beetje, kijk in voetbal heb je als je een heel erg Terwijl Joost ondertussen weg is, ik praat even door. Misschien
weet jullie of jullie mij nog horen, jongens. Maar
in voetbal heb je soms een team. Ik moet een beetje Atletico Madrid denken. Weet je, die willen ook soms harde werkers hebben. Die moeten hard voetbal kunnen spelen. Ja, daar ga je niet hele kleine, sierlijke voetballers voor aantrekken. Dat sluit niet altijd helemaal aan. Ik zeg het even zwart-wit, het is niet helemaal zo. Maar in de Formule 1 moet dat ook niet wat meer complementair aan elkaar zijn.
Nou ja, Lionel Messi kan ook in elke elftal spelen, toch? Dus Hamilton, die kan ook in iedere auto...
Ja, maar wat Hopin dus zegt, is dat eigenlijk Perez een andere auto zoekt dan dat hij kan krijgen.
Ja, 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 weet ik niet. Maar je gaat niet je auto ombouwen omdat Perez dat wil, als je wel Verstappen in je team hebt.
Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar dan is Perez misschien... Ja,
die is gewoon ondergeschikt.
Ja. Oké, nou, we zijn een beetje aan het filosoferen over de Formule 1. Dan gaan we zullen we toewerken naar de voorspelling van de Grand Prix van Bahrein. Want we gaan alle kanten op. Joost, wat wordt jouw definitieve podium voor het prachtige Nu Sport GP-spel, waar we het zo nog even over hebben?
Mijn podium wordt Verstappen, dan Leclerc-Perez.
Oké, okay. Moeke?
Verstappen, Leclerc en Oscar Piastri.
Mooi, hoop in.
Verstappen, Leclerc-Sainz.
Niemand heeft Perez op het podium. Het wordt gewoon Verstappen-Perez, het wordt gewoon een 1-2'tje. Zo simpel, zegt
we gaan het zien.
Tom Coronel altijd.
Ja.
Ja. En dan daarachter zal het wel Leclerc worden. We moeten alleen nog even zeggen, het Nu Sport GP-spel gaan we ook weer aanjagen. We zijn misschien een klein beetje laat mee, maar we gaan er absoluut voor. Er heeft een fan, of een luisteraar, heeft zelf een subleak van de boordradio aangemaakt.
Er zitten al
60 mensen in. Toen dachten wij, ja, wie zijn wij dan om dan een nieuwe aan te maken? Dus als je gewoon zoekt bij subleaks naar de boordradio... En dan kies je gewoon degene waar de meeste abonnees in zitten. Ja, dat is dus door iemand gemaakt. Ja, wij weten het niet.
Een luisteraar, denk ik.
Een luisteraar, nou prima, dachten wij. Dus meld je daar vooral aan. Dan gaan we weer toewerken naar een hele grote leak waarin...
Dus als je naar VriendenLeak gaat, moet je zoeken op... Oh, 72 deelnemers zitten er al
ja,
in.
Dat is nog heel weinig. Maar
nou, dat vind ik hartstikke veel. We hebben toch helemaal niet gezegd dat we dit weer gingen doen?
Nee, dat is trouwens waar. Ja. Dus nu.nl/gp-spel. Dat is het allemaal. Ik zou vooral even googlen, dan kom je er vooral op uit. Maak een accountje aan en je kan je de hele week weer voorspellen. En ja, waarschijnlijk, dat weet ik nog niet 1000% zeker, maar de weekwinnaars, die kunnen wel weer iets waarschijnlijk moois gaan verwachten.
Stond al in de mail.
Oh.
Een ticket voor een van onze theatershows aan het eind van dat je...
Oh, maar
of mocht dat nog niet zeggen?
Dat weet ik niet.
Misschien
knip ik dit er wel niet uit.
Nou,
dan weten mensen wat eraan gaat komen, misschien wel dit jaar. We hebben weer grootse plannen, maar daar kunnen we vast nog niet te veel over zeggen. Bij deze. Ja. Meld je vooral aan bij
de Amsterdam Arena dit jaar.
Ja, Sikkerdome.
Ja, Sikkerdome. Nou ja. Ja, als het AFAS Theater in Leusden aan kunnen, dan kunnen we gewoon de stap maken, toch?
Precies, ja.
Nou, we hebben misschien wel wat grootste plannen.
Zullen we gelijk meteen inzetten op die sfeer in Las Vegas?
Ja.
Hebben het maar gehad ook, toch?
Ja,
voor ons
schelen. Ja. Nee, we hebben hele mooie plannen, maar we moeten dat nog even concreet uitwerken. We hebben nog geen data, we hebben nog geen dat soort dingen. Dus dat komt allemaal goed. Maar meld je vooral aan via het nu.nl GP-spel en dan gaan we weer een prachtig seizoen hebben. Joost, niet vergeten in te vullen.
Nee.
Echt, hè?
Ja, het is heel goed dat je dat specifiek tegen mij zegt. Ja. Ik was eergisteren was ik even met wat collega's hier was ik aan het even koffie drinken op de souk hier in Bahrein.
Ja.
Het is niet een hele leuke souk, maar ze hadden wel koffie. En toen was ik mijn zonnebril daar op tafel vergeten. En toen zat ik te denken, was ik niet afgelopen jaar in Monaco met jou op donderdag ook even met collega Aaron Dekkers onder andere koffie aan drinken. En wat was ik toen ook weer vergeten op tafel daar?
Was al je pet.
Mijn zonnebril. mijn zonnebril. Ja. Alleen nu was ik hier teruggegaan naar de souk en die mensen die hadden hem keurig voor mij bewaard met een briefje eraan wanneer ik hem had laten liggen. Dus,
Je zonnebril is niet zoek. Dat is toch fijn?
Hij is niet zoek. Nee.
Hey, Joost,
10 punten.
Hoe is het daar eigenlijk? Want jij zit natuurlijk in Bahrein, maar we hebben eigenlijk heel weinig couleur lokaal nog gehoord.
En om je een beetje te helpen misschien met het antwoord. Want je hebt dan die testdagen gehad. Dan heb je eigenlijk een week niks te doen. Maar wat doe je dan? En ga je dan ook met collega's samen op pad bijvoorbeeld?
Het is niet dat ik niks te doen heb, want ik heb al wat dingen klaargezet, verhalen onder andere. En ik heb met jullie gepodcast 2 keer.
Zo, het is toch allemaal wat, hè, dat uurtje.
Ja. Ik heb 2 keer, of 1 keer in het zwembad gelegen.
Oh.
Maar het is, terugkomend op het weerbericht net. Het is helemaal niet zo lekker weer, het is helemaal niet zo warm hier. Dus ik ben gisteren, was er even een soort evenementje aan bij de Corniche, aan de kust.
De boulevard,
en daar zijn ook hele mooie hoge gebouwen. Ja, daar was ik met collega Remco de Waal van de ANP, topfotograaf. Die heeft echt topfoto's van Max Verstappen gemaakt in de pitbox. Helemaal gezoomd op zijn ogen. Dus die komen misschien nog voorbij. En voor de rest, 's avonds eten we met collega's van de staatsomroep. En met collega's van ANP dus. Het is gewoon gezellig. Iedereen zit een beetje... het is altijd een keuze. Ga je naar huis of blijf je hier? Als je naar huis gaat, dan... heb ik ook een keer gedaan, dan ben je helemaal verreisd, kom je weer terug. En nu je hier blijven, dan is het wat relaxter. Dus alleen je bent wel anderhalve week van huis en zit je hier. Maar is op zich heel goed uit te houden.
Nou, toch mooi om te horen. Zeker. Couleur lokaal.
Het is niet het meest enerverende... jullie zijn er allemaal geweest. Het is niet het meest enerverende land om te verblijven. Dat zou ik niet beweren. Nee. Maar die bombastische gebouwen die aan de kust staan en zo, die zijn even goed wel mooi.
Ja. En ik kan ook wel een biertje drinken daar, toch?
Er is hier in het hotel is een soort Irish pub, die heet de Sherlock Holmes. En daar kan je. En we zaten gisteravond in een restaurant, wel een Texas Steakhouse, maar daar kon je ook gewoon een biertje bij eten.
Oh, ja.
En niet eens voor de hoofdprijs, dus het is wel ook wel lekker.
Iets ander land, ja, ik weet niet, voordat we Amnesty International achter ons aankrijgen, maar het is wel een iets ander land dan Qatar en Saoedi-Arabië op dat gebied.
Ja.
Gelukkig.
Ja, het is iets, oké, ik zal niet beweren dat het hier een model samenleving is, zeker niet. Maar daar heb ik vorig jaar ook een stuk over geschreven, dat is gaande.
Ja.
Maar dat is elk jaar weer zo. Maar het is een iets minder berucht regime dan Qatar en Saoedi-Arabië. Ja.
En toch erbij zeggen, relatief gezien, hè? Toch in vergelijking met het Westen.
Ja. Het is zeker geen 100% vrije samenleving hier. Nee,
ik weet niet of je daar hand in hand als twee mannen of twee vrouwen daar rond moet lopen.
Ik, inderdaad. Ik heb begrepen dat er mensen die van de Formule 1, of dat nou, ik weet niet zeker of dat nou hier was, dus misschien moet ik dat dan niet zeggen, maar ik heb wel eens gehoord dat in deze contraille dat mensen ook met regenboogvlagjes op hun tas, dat ze die eraf moesten halen van de Formule 1. En zo, dat soort dingen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon niet de vrije samenleving die wij in het Westen voorstaan.
Nee,
dat mag duidelijk zijn.
Tot zover dat. Dit was hem, de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein. Ga ik toch even zeggen, het is op zaterdag de race. Ik denk dat mensen dat inmiddels wel weten. Ik ga het toch al even herhalen. Dat betekent dat we alles een dagje opschuiven. En dat we donderdag om 12:30 in de middag de eerste vrije training hebben. Om donderdag 16:00 heb je dan de tweede vrije training. Je kan dat allemaal weer volgen in het live vlog op nu.nl natuurlijk, door Patrick Moeken.
Yes.
Vrijdag, de derde vrije training om 14:30. En dan de kwalificatie is lekker, net uit werk, of misschien als je nog in de file staat, om 17:00.
Perfect.
Dus vrijdag de kwalificatie om 17:00, in de avonduurtjes natuurlijk. En dan zaterdag de race om 16:00.
Mooie tijden.
Nou, prima tijd op zich. En dan is het... 18:00 afgelopen.
En een Grand Prix op zaterdag. Nou,
dus de oven al voorverwarmd. Dan kan de pizza er gelijk in.
Precies. Zondag lekker vrij.
Heerlijk.
Lekker naar de woonboulevard.
Lekker.
Ja.
Gaan we gewoon voor.
Ja, nee, heerlijk.
Mannen, dank jullie wel. We gaan de voorspellingen noteren. Althans, die heb ik genoteerd. Vergeet je GP-spel niet in te vullen. En dan zijn we er zondagavond. Nee, zaterdag zijn we er dus. Ja. Ja. Hoe kan ik nou zo stom zijn? Maar dat betekent wel dat waarschijnlijk zondagochtend, als je dan op Spotify kijkt, dan staat hij er wel.
Zeker.
Tenzij je een later luisteraar bent. Maar ik zou vooral lekker van je zaterdagavond gaan genieten. Dus zondagochtend kan
Nog een beetje, toch nog een beetje wat Patrick zei. Zondagochtend... gevoel, hè, van de Formule 1 seizoen start.
Precies.
Ja, als je wakker wordt. 4:00 ochtends opstaan om even de podcast te luisteren.
Kijk, dan kies je een woonboulevard niet in de buurt uit, maar dan kies je hem even eentje verder.
Precies.
Kom bijvoorbeeld naar de Krukjes hier, prachtig in de buurt bij Hoofddorp. Dat is toch mooi.
Schitterende Hoofddorp, maar niet heus.
Ja, maar Krukjes, prachtig. Dan moet je een half uurtje rijden, dan kan je die podcast luisteren.
Ja.
Dan zijn we er alweer. Nou, dat was hem genoeg slapgauw hoor. Dankjewel voor het luisteren en tot zaterdagavond, zondag. Ja. Tot dan.
Ciao, ciao.
Dag.
Even iets anders. Maar Joost, man, jongen. Hey. Je bent weer lekker lokaal lekker lokaal bezig daar. Texas Steakhouse, Irish Pub. Dus dat je met de zoek begon, maar... Lokale cultuur snuiven.
Wat is dit nou?
Ja, die laat ik... laat ik lachend aan me voorbij gaan. Ik moet gewoon 100% herkennen wat er op mijn bord ligt. En als dat niet zo is, dan wordt het heel lastig. Nou, het wordt, en we zijn ook naar de Thai geweest.
Dat is heel exotisch. Nou, het leuke aan Joost is een man van de wereld. Hij heeft alles al gezien. Hè. Ieder land zo'n beetje wereld is hij geweest.
Ja.
Maar qua eten en zo is het echt een onwijze cultuurbarbaar. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, jij hebt geen recht van spreken, Moeken, in Miami.
Ja, maar dat kwam net zo uit. Ja.
Ja, tuurlijk.
Ja, ik zie het nationale gerecht. Ja, ik weet alleen niet hoe je het uitspreekt. Sorry daarvoor. Mashboos zijn.
Ja.
Mashboos. Eet dat nou even, Joost. Maak er even een foto van.
Nou, doe mij maar gewoon een stuk.
Ja, iets met kip is het. Dat vind je hartstikke lekker. Maar ik heb wel vaak met Joost, als we dan naar een restaurant gaan, en dan heb je prima dingen erop.
Burgertje.
En dan toch weer een burgertje.
Ja, burgertje.
Echt altijd zo. Dat is ook ongelooflijk.
Ik neem gewoon een burgertje.
Ja,
een stukje herkenbaarheid.
Ja, natuurlijk niet dat een entrecote allemaal zo spannend is, maar altijd gewoon weer een burgertje.
Ja, maar dat is Joost. Ook dat vind ik ook leuk aan Joost, toch?
Ja.
Nee, ik moet ook een beetje om de kosten denken. Hey.
Kijk hem daar zitten. Als er iemand niet aan de kosten moet denken, is hij het wel in zijn giga-hotelkamer.
Is dat een Van Gogh aan de muur achter je? Of niet?
Ja, wat is dat voor rest?
Ja, ze uitruil hier met het Louvre.
Ja, het is echt kost. Je declareert alles, man. Dus echt.
Dat is echt niet waar.
Oh, ongelooflijk.
Dat is echt onzin. Zo komen nou slechte reputaties in de wereld. Ja,
eigen schuld.
We moeten binnenkort maar een keer over de werksfeer bij ons. Want ik word niet van alles
Ja, er komt een rapport aan. Let maar op.
Ja, Volkskrant over 10 jaar. Ja. Hups, okay.